Sehr. Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Vanavond doen wij voorbeden voor Tadzjikistan. Tadzjikistan is een land dat stijgt op de nieuwste ranglijst van christenvervolging. De diaconiecollecte is vandaag van doel veranderd in verband met de situatie in Venezuela. Venezuela werd vorige week in korte tijd 2 maal getroffen door hevige aardbevingen. Inmiddels zijn er 2600 slachtoffers geteld. En voor het leven van tienduizenden anderen wordt gevreesd. Er is dringend hulp nodig. We bevelen deze collecte in uw milddadigheid en gebed aan. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor het instand houden van de eredienst. De tweede collecte is voor de diaconie. Met als doel noodhulp voor Venezuela. De derde collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. En we denken ook nog aan de zending evangelisatiekist bij de uitgang. Tot zover de mededelingen. Zullen wij de dienst beginnen? Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, in de naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart en eeuwig leeft, ja, die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 95. Het eerste vers: kom, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. En dan ook het vierde vers, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. 95, 1 en 4. beleiden wij nu het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen wij van Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. 89 vers 7. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesers. En een eeuwig leven. Amen. Zalig zijn zij die het woord horen en die het bewaren in hun hart. Zullen wij ook bidden om de gave van de geest. Laten wij dat doen. O Heer in de hemel, hoe zullen wij horen en verstaan dan alleen door uw geest geleid? Dank Heer, dat opnieuw zijn samengebracht rondom uw woord. En mogen wij nu horen en verstaan. Dat u die God bent die het verlorene zoekt, het weggedrevene vindt. En die voortgaat om zichzelf lof en eer te bereiden. In zijn eigen weg en zijn eigen werk. Die God bent u. Heere is uw naam. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Wat er ook voorbij gaat, wat er ook verandert. Uw naam staat. Eeuwig trouw. God van het woord. God van het verbond. God van de naam. God van de weg. O Heer in de hemel, wij bidden om uw zegen. Van nabij de genade voor ons allen hier in het kerkgebouw. Maar ook voor ons allen, zij thuis luisteren. Of elders, of misschien ook later nog naar deze dienst zullen luisteren. Laat het zegenrijk mogen zijn. Laat het uw woord zijn dat klinkt met kracht en zegen. Heer, wij bidden u voor anderen die op andere plaatsen rondom uw woord zijn samengekomen. Hoe het kerkelijke etiket ook luidt, mogen wij alle verstaan dat er toch maar één kerk is met een hoofdletter geschreven. Van de waarheid vrijgekochten in het kostbaar middelaarsbloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, de gegevene door u, de Vader, de gekende door de Geest. Heere, wij bidden uw zegen voor hen daar en voor ons hier. We bidden bijzonder ook voor de vervolgde kerk, denk ook aan Tajikistan. We bidden, Heere, voor de christenen die daar vervolgd worden, of steeds minder ruimte krijgen om het geloof te belijden. O Heere in de hemel, kom genadevol nabij. Geef moed en kracht om belijdend voort te gaan. Ook als belijden lijden betekent. Denk aan het woord van de apostel Paulus, in zijn brief aan de Filippenzen. U zijt genade gegeven. In de zaak van Christus, niet alleen het geloof in zijn naam, maar ook het lijden omwille van zijn naam. Maar hoe kan het verdragen worden dan alleen het geloof gezien op hem, die in alle benauwdheid benauwd is geweest. En die zegt, zie, ik ben met u, die de oude dagen tot de volleinding der wereld. Heere, wees zeer nabij. Ook in Venezuela, waar zo'n verschrikkelijke ramp heeft plaatsgevonden. Rampen, kunnen we zeggen. O Heere, wij hebben geen woorden. U hebt een woord. In u is kracht. Wees troostvol nabij. En laat ons ook inzien en weten wat goed is voor ons om te doen als het gaat om meeleven met onze naasten. Dat we niet blijven bij loze woorden, maar dat het gebed oprecht zal zijn. En waar wij kunnen, ook echt hulp verleend zal worden. Heren, wij bidden om uw zegen, opening voor uw woord, door de Heilige Geest die Heer is en levend maakt. Opdat u de Vader in het borgwerk voor uw Zoon verheerlijkt zult worden en zo onze blijdschap vervult. Bidden voor ons, bidden ook voor anno de bondsvolk Israël. Dat wij samen met Israël uw naam mogen kennen in Christus Jezus, liefhebben in hem, van ganser harte. Denk aan het woord van de apostel. Door hem hebben wij beide, Jood en Heiden, door hem in zijn doorboorde handen zijn verzoenen bloed, de toegang tot de Vader. En dat door één geest. Heere, wij met die geest, met uw woord en met die geest, hier in ons midden zijn. In de vergeving van al onze zonden, om Christus wil. Amen. Onze schriftlezing is uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 19. En daarvan de eerste 20 versen. Is daar boven Paulus in Efeze. Handelingen 19. Daar luidt Gods woord aldus. En het gebeurde, terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan. En zei tegen hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeiden tegen hem, we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? En ze zeiden, met de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en ze spraken in vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar ongeveer 12 mannen. En hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig 3 maanden lang, sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van God. Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven en tegenover de menigte kwaad spraken van de weg van de Heere, ging hij bij hen weg. En hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere tyrannus. En dit gebeurde 2 jaar lang, zodat alle die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zo zelfs, dat als de zweedoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekte van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de naam van de Heer Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Ze zeiden, wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Het waren 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geesten antwoordden en zeiden, Jezus ken ik en van Paulus weet ik af. Maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af. En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit het huis vluchtten. En het werd bij alle bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die te Efeze woonden. En vrees overviel hen alle. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En vele van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden beleden en bekennen. Veel ook van hen die toverkunst uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde van en kwam uit op 50.000 zilverstukken. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker. Tot zover de schriftlezing. Het thema van de verkondiging is Gods woord te Efeze. 2 gedachten. Allereerst hoe Paulus het woord verkondigt en vervolgens waarom hij in de synagoge tegenstand ontmoet. En misschien ook hier, maar dat hoop ik uiteraard niet. Gods woord te Efeze, hoe Paulus het woord verkondigt en waarom hij in de synagoge tegenstand ontmoet. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij van Psalm 40. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden uw eis nog eer. Toen zei ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Dat is het 4e vers, maar ook het 5e. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet, gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking van Psalm 40, de versen 4 en 5. Gods woord te Efeze. Hoe Paulus het woord verkondigt. Vers 8 van Handelingen 19. Vers 8. En hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig. 3 maanden lang sprak hij met hen. En probeerde hen te overtuigen van de zaken van het koninkrijk van God. En vervolgens waarom hij in de synagoge tegenstand ontmoet. Vers 9, het eerste deel. Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven, en tegenover de menigte kwaad spraken van de weg van de Heere, ging hij bij hen weg. Gods woord te Efeze, hoe Paulus het woord verkondigt, en waarom hij in de synagoge tegenstand ontmoet. Efeze, ja, dat was echt een heel bijzondere stad. Een stad die op de kaart stond, om zo te zeggen. Een stad waar de wijde omgeving van wist te spreken. Want daar had je ook 1 van de 7 wereldwonderen. Jongens en meisjes, er stond een tempel zo ontzaglijk groot. Dit kerkgebouw is mooi en vind ik best wel groot. Maar die tempel, ah, dat sloeg alles. 127 zuilen. Van 18 meter hoog, marmeren zuilen. Ja, indrukwekkend. Gewoon onvoorstelbaar. Voor wie was die tempel? Nou, voor een godin. Diana. Een vruchtbaarheidsgodin. Artemis. En rondom haar was een hele cultus. Er werd ook handel gedreven. Want Diana bracht geld in het laadje. Zo was het de zilversmid, Demetrius, die wellicht met medewerkers zorgde voor kleine zilveren tempeltjes of afgodsbeeldjes van Diana. En die werden voor goed geld verkocht. Business, handel. Een bruisende stad, een bekende stad. Een stad die op de kaart staat. En in die stad komt Paulus. Hij is er eerder geweest. Zijn vorige zendingsreis. En toen heeft hij gezegd, was dat toen maar kort, even in het voorbijgaan. Zo God het wil, kom ik bij jullie terug. Ze wilden dat ook heel graag, dat hij opnieuw zou komen. Zo God het wil. En hij gelooft dat de wil van God inderdaad is dat hij opnieuw naar Efeze gaat. In de jaren 53, 54 en 55 circa heeft hij daar gearbeid. Een 3 jaar lang. Centrum van zijn evangelisatiearbeid. Ja, Gods woord te Efeze. Ik wil dat wel heel graag benadrukken. Dus niet Paulus te Efeze, maar Gods woord te Efeze. En Paulus mag dienen. Een uitverkoren vat, zegt God, om mijn naam te dragen voor de heidenen, de koningen en de kinderen van Israël. Nou, aanvankelijk was Paulus dat helemaal niet van plan, jongens en meisjes, want hij had een hekel aan de naam Jezus, Jezus Christus. En een hekel ook aan de mensen die in Jezus geloofden en die werden genoemd mensen van de weg. Ik hoop dat u ook een mens bent, jij een jonge meisje, van de weg. Jezus zegt zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als je van de weg bent, dan geloof je in hem die de weg is en volg je hem. En hoe zalig is het volk dat naar zijn klanken hoort. Immers mijn schapen horen mijn stem. En zij volgen mij. Jij dan? Volg jij mij? Heb je het wel eens gehoord met kracht? Als een woord voor jou, een woord voor u. Jij dan? Volg jij mij? Nou, Paulus heeft het woord wel gehoord. Met kracht. Onderweg naar Damascus om christenen te vervolgen, werd hij door Christus zelf overrompeld, gearresteerd, overwonnen en ouderwets gezegd ingewonnen voor zijn dienst. Toen ging hij twee vragen stellen. Wie bent u, Heer? En wat wilt gij dan dat ik doen zal? Het is heel kenmerkend voor een leven in het geloof, een leven dicht bij de Heer Jezus. Wie bent u, Heer? Mag ik u kennen? Meer en meer leren kennen. En wat wilt u dan dat ik doen zal? Ik zet mijn treden in uw spoor. Gaat u mij met uw heiligt voor, hij die het licht der wereld is. Wat dwaalde Saulus van Tarsus in het duister, terwijl hij dacht dat hij het licht had, maar hij had het niet. Totdat het licht hem overrompelde, overwon, inwon. En nu spreekt hij, zo staat hier, gehoorzaam en vrijmoedig het woord van God. Met overredingskracht het woord voerend. Gedreven door de Heilige Geest, de Geest van Christus. En die geest is het die Paulus heeft overtuigd. En die ook hoorders van het woord van God, vandaag overtuigt. En Paulus is zich daarvan ook heel erg bewust. Dat kun je uit zijn brieven opmaken. Dat hij heel goed begrijpt dat niet hij het is die zondaren overtuigt van Gods genade. Maar dat God zelf dat doet door zijn geest. De geest van Christus. Kan je ook bescheiden maken. En kan je ook als voorganger, ook als ambtsdrager, ontspannen maken. Het is het werk van de Heer, maar ieder heeft wel zijn eigen verantwoordelijkheid. En iemand heeft dus gezegd van, ja, je moet toch eigenlijk zo preken alsof jij het bent die een mens zou kunnen bekeren. Nou, zo doet Paulus het wel, zou je bijna zeggen, hè? Vol van overredingskracht. Maar laat iedere voorganger zich er ter degen van bewust zijn, het is het werk van de Heer, het is het werk van zijn geest. En toch, dan kan het heerlijk zijn als er een voorganger is die in grote bewogenheid het woord brengt. Gisteravond kreeg ik een appje van een dochter die niet meer kerkelijk meer levend is. Althans niet zozeer, ze komt af en toe bij mij in de kerk. Maar ze schreef dat ze geluisterd had naar een preek op internet uit zeer behoudende kring. En die preek had haar erg aangesproken. Ze zei, wil jij met mij, als je een keer vrij hebt, wil je dan met mij naar die dominee gaan? Ik wil hem een keertje ook horen, daar waar hij preekt. En dan ben je blij dat ze aangesproken is door het woord. Ik hoop meer door het woord dan door de predikant. En dan bid je maar, hè, Heere, één woord van u. En alle dingen worden anders, alle dingen worden nieuw. Maar kennelijk had die voorganger ook een bepaalde bewogenheid en gedrevenheid. Wat sprak haar aan? De authenticiteit, de oprechtheid, de gedrevenheid. Dat je zo dichtbij willen brengen, die genade die er is in Christus Jezus. Eén woord van God en alle dingen worden anders, alle dingen worden nieuw. Misschien zegt u dat zei u net ook, maar wil ik gerust nog een keer zeggen hoor. Eén woord van God, gesproken door de kracht van zijn geest. En alle dingen worden anders, alle dingen worden nieuw. Vraag maar aan Paulus, Saulus van Tarsus. Nee, het gaat niet om Paulus. Dat het niet om Paulus gaat, wil ik u toch ook vanuit Handelingen 19 duidelijk voor ogen stellen. Laten horen. Neem vers 11. Daar staat, en God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Goed lezen, hè? God deed buitengewone krachten. Niet Paulus. Ja, door de handen van Paulus. Hij wordt door de Heere gebruikt. Het middel in Gods handen. Maar hij is niet de middelaar. Dat is Christus alleen. God, die hemelse Vader, doet buitengewone krachten. Daar in Efeze. Ik geloof dat die God nog altijd leeft en dat hij dezelfde God is die nog steeds buitengewone krachten kan en wil doen en doet. En dat wij er ook om bidden, dat we dat ook hier mogen ervaren in het geloof. Mogen opmerken, zien, dat de Heere doorgaat om zichzelf lof en eer te bereiden. Dan vers 17. Daar staat, tweede gedeelte, en vrees overviel hen allen en de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. Er staat niet, de naam van Paulus werd groot gemaakt. De naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. Moet opletten, hè? Want u kent ook misschien Evangelie Herauten. Ik moet oppassen met wat ik zeg, maar laten we oppassen om geen dominees of kandidaat op een voetstuk te zetten. Fragment uit een preek, moet je die dominees horen en zalig zijn zij die het woord horen, het woord van God, die het bewaren in hun hart. Je zou bijna zeggen, zet de Heere op een voetstuk. Nee, dat zou ik anders zeggen. Kom, maak God met mij groot. Daar gaat het om. En zeker, en die zegt van de Heere, kan rijk getuigen van die goedheid en trouwen van God. En zal het ook zijn verlangen zijn dat de Heere wordt groot gemaakt. Nou, het staat hier, hè? Dus Paulus mag daar werkzaam zijn. Vrees overvalt in alle. De naam van de Heere Jezus wordt groot gemaakt. En dan nog een tekst. Vers 20. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe. En het werd steeds sterker. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe. Hoe? Door de Heilige Geest. En zo werd het steeds sterker. Zo werd steeds meer Gods lof verkondigd in de gemeente. Zo groeide de naam van de Heere. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie enig God. Paulus heeft geen grote vreugde dan wanneer de naam van de drie enige God wordt groot gemaakt. En ik sluit me vanavond van harte bij hem aan. U ook. Kom, maak God met mij groot. En hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig. 3 maanden lang sprak hij met hen. En hij probeerde hen te overtuigen van de zaken van het koninkrijk van God. Het eerste wat Paulus doet is naar de synagoge gaan. Steeds weer, tijdens zijn zendingsreizen merk je dat eerst de Joodse broeders en zusters, dat zij, die hem zo eigen zijn, mogen inzien dat de zaligheid in geen ander is dan in Christus Jezus alleen. En dat ook zij met hem die naam van de zaligmaker zullen beleiden. Ik zie dat bijvoorbeeld ook in hoofdstuk 17, vers 17. Zeg ik dat goed? Het gaat over Athene. Daar staat, hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren, die zich bij de Joden hadden aangesloten, het Joodse geloof, en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. Maar eerst dus altijd de synagoge. Nou, daar houdt hij het 3 maanden uit, de synagoge. Wat heeft hij daar gedaan? Hij heeft, zo staat er, vrijmoedig gesproken. En hij probeerde hen te overtuigen van de zaken van het koninkrijk van God. In de Statenvertaling staat, gaat me niet om een uitspelen van Statenvertaling, herziende Statenvertaling, helemaal niet. Dat is helemaal niet vruchtbaar ook, maar er staat, hij handelde en raadde aan de dingen van het koninkrijk van God. Dat is in dit geval eigenlijk ook best wel mooi, want hij handelde, er is er veel handelen rondom die tempel. Heel veel handel. Nou, Paulus heeft ook handelen. Ik raad u dat gij van mij koopt. Zonder geld, zonder prijs. Denk aan Jesaja 55. En hij raadt aan, hij raadt sterk aan. Nou, dat is Demetrius met zijn kameraden. Ze raden sterk aan. Koop zo'n tempeltje, hier, dat moet je doen, voor thuis. Paulus heeft het over een andere tempel. Het is ook heel mooi om hier de brief aan de Efeziërs bij te lezen. En dan hoor je dat hij het heeft over een andere tempel. Die veel imposanter is. Een tempel ook die nooit voorbij gaat. Maar die staat in eeuwigheid. Hoor wat hij zegt in Efeze 2. Door hem, Jezus Christus, hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Jood en heden. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welk het hele gebouw bekwaam samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heer, op welk ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Jezus Christus is de tempel van God. Breek deze tempel en in 3 dagen zal ik het er zelf weer oprichten. En dat zij van zijn kruis leden en sterven. En nou een levende steen zijn in hem. Daar gaat het om. Die tempel staat tot in alle eeuwigheid. Want die mooie tempel van Efeze is weinig meer over. Zeer weinig. Maar deze tempel, Christus Jezus, staat tot in alle eeuwigheid. En hij blinkt in zijn schoonheid, nu en eeuwig. Paulus spreekt en raadt aan de dingen van het koninkrijk van God. Maar wat doet hij dan als je dat doet? De dingen van het koninkrijk van God aanraden. Wat zou hij bedoelen met het koninkrijk van God? Nou, dat maakt hij heel mooi duidelijk in een andere brief dan de Efezebrief. Ik denk aan de brief van de Romeinen. Daar schrijft hij in het 14e hoofdstuk. Want het koninkrijk van God is niet spijs en drank, maar is rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Dat is het koninkrijk van God. Rechtvaardigheid, vrede, blijdschap door de Heilige Geest. Met het koninkrijk van God moet je niet denken aan een imposant gebouw, een enorm tempelcomplex of zo. Nee, het heeft alles te maken met Jezus, Jezus Christus. Zijn gerechtigheid, zijn vrede. Mijn vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. En zijn blijdschap. Laten we even bij stilstaan. Het koninkrijk van God is gerechtigheid. Gerechtigheid zoals God de gerechtigheid bedoelt. Dat betekent vervulling van de wet die God heeft gegeven. Volkomen vervulling in een hartelijke liefde, agape. Liefde tot God en de naaste. Rechtvaardigheid heeft alles te maken met de vervulling van de wet. De vervulling van de wet is de liefde. Nou, dan gaan wij alle mank. Want vervloekt is een ieder die niet blijft en al hetgeen geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Maar een wonder van genade. Voor een doodschuldig zondaar hoor ik dit woord van de zaligmaker. Kom herwaarts tot mij, gij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ik draag de heilige wet die God de sterveling zet in mijn binnenste. Kom tot mij. Ik vervul de heilige wet in die hartelijke agape liefde tot God en een arme zondaar. En ik betaal voor alle wetsovertredingen. Eén enige en volmaakte offerande. Zie, hier ben ik. Ik voor u, ik in uw plaats, daar u anders de eeuwige dood moest sterven. Gerechtigheid alleen redt van de dood. De Heere, onze gerechtigheid. O, Paulus stelt hem voor en hij doet dat met zoveel vreugde. Want hij heeft het zelf mogen ontdekken. De schellen zijn er van zijn ogen gevallen. De luiken zijn open gegaan. Het licht is doorgebroken. De Heere, mijn gerechtigheid. Jezus heeft voor mij de wet vervuld. Jezus heeft betaald voor al mijn zondenschuld. En wat hij voor mij deed, dat kan en wil hij ook voor u doen. Geloof dit heil- en troostrijk woord. Verhard uw hart niet, maar laat u leiden. In de brief aan de Filippenzen zegt Paulus het op een heel aangrijpend mooie manier. Dat hij ingezien heeft dat je echt bij Christus moet zijn. Dat je niets hebt in jezelf en dat hij alles heeft. Hij zegt het daar zo, klein stukje. Hij zegt, voorts mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Zie op de honden, zie op de kwade arbeiders, zie op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen. En in Christus Jezus roemen. En niet in het vlees betrouwen. En dan komt het. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Vertrouwen op mijzelf en mijn verdienstelijkheden. Maar ik doe dat niet meer. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, te betrouwen op zichzelf, zijn verdienstelijkheden. Nou, ik deed dat meer dan iemand. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit Hebreeën, naar de wetten fariseer, naar de ijveren vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En ach, die drek vuil te zijn. Opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden. Niet hebbende mijn gerechtigheid. Die uit de wet is. Maar zijn gerechtigheid. Nou, dat is wat Paulus verkondigt. Een andere boodschap heeft hij niet. Wij verkondigen Jezus Christus, de gekruisigde, de opgestane. Hij die de wet volkomen heeft vervuld. Juist hij die geen enkele zonde heeft gedaan. Is voor mij in mijn plaats aan het kruishout genageld. En heeft mijn straf weggedragen. Mijn schuld voldaan. Geloof dit heil en troostrijk woord. Opdat u deelt in die genade. Dat is wat Paulus verkondigt. En zegt hij dan. Dan is hij onze vrede. Efeze 2 zegt hij dat ook met precies deze woorden. Hij is onze vrede. Voor Jood en Heiden die in hem gelooft. Hebt u vrede met God? Ik had pas een oud bijbeltje in handen. En ik bladerde zo het in. En één keer viel daar een bladwijzer uit. Een heel oude bladwijzer. En er stond op geschreven. Hebt u vrede met God? Nou stel ik die vraag aan u. Hebt u vrede met God? Paulus zegt dan alleen in zijn gerechtigheid. In wie Jezus Christus is en wat hij heeft volbracht en heeft voldaan. Vrede met God. In het bloed van de middelaar. Aan het kruishout gestort. Het vloekhout der schande. Ik voor u. Dat gij anders de eeuwig dood moest sterven. En dat geeft zo'n intense blijdschap. De blijdschap van de wereld, die is tijdelijk, die gaat voorbij. Maar die blijdschap is een eeuwige vreugde. Die gaat niet voorbij. Vreugde in de Heer. Verheugd in God. Naar waarde nooit te danken. Want het koninkrijk van God is rechtvaardigheid. Vrede. En blijdschap. Ja, zegt Paulus. Door de Heilige Geest. Ik kan het u niet geven. Ik kan ervan getuigen en ik doe dat graag. Maar het is de Heilige Geest die u overtuigt. Bid om die Geest. Och, schonk gij mij de hulp van uw Geest. O, ik hoop zo van harte dat ook u die gerechtigheid van God mag kennen. Mocht leren kennen. De vrede die alle verstand te boven gaat. Dat uw hart heeft vervuld. En dat u mag zingen met vreugde. Van hem, wie hij is voor u, arme zondaar, zondares, uit genade alleen. Geschonken in uw verlorenheid. Opdat u mag leven in hem. Waarom? Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. En zo uw blijdschap vervult. Dus dat is wat Paulus doet. Dit is wat hij verkondigt in de synagoge. Dit is wat hij aanraadt. Met drang. Waarom hij in de synagoge tegenstand ontmoet. Ja, want dat staat er. Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven en tegenover de menigte kwaad spraken van de weg van de Heere, ging hij bij hen weg. Ik lees verharding, ongehoorzaamheid en kwaadspreken van de weg. Verharding. Je niet openstellen voor het woord dat verkondigd wordt. Je heel bewust afsluiten voor dat woord. Je oren dicht doen. Ben ik het, Heer? Want we kunnen wel blijven bij die Joden daar in die tijd en hoe zij handelden, wat zij deden. Maar vanavond is natuurlijk een woord voor mij, voor u luisteraar thuis. Verhard uw hart niet. Zo gij mijn stem dan heden hoort, zo zegt de Heer, geloof dit heil en troostrijk woord. Verhard u niet, laat u leiden. Verharding heeft alles te maken met niet horen, ongehoorzaamheid. Nou, jongens en meisjes, ik heb wel eens iets gelezen, dat is een anekdote natuurlijk, zal het wel zijn. Hè? Maar dat er ook een meneer was, en die zat in de kerk, maar die wilde echt niet luisteren. En die deed zijn oren dicht, zo. Maar toen kwam er een vlieg, die op zijn neus zitten. En toen sloeg hij die vlieg weg. En dan hoort hij, zoek de Heere en leef. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep zijn naam aan terwijl hij nabij is. En de anekdote zegt dan, dat dat voor deze man tot zegen werd. Hij ging horen. Ik hoop dat u uw oren niet dicht doet, dat u luistert, dat u opmerkt en verstaat. Zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Roep zijn naam aan, terwijl hij nabij is. Wees niet ongehoorzaam, maar hoor, zalig zijn zij die het woord horen en bewaren in het hart. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Heere, mag ik horen. Door uw geest geleid. En dan staat er ze sprake kwaad van de weg. Kwaad van de Heer Jezus? Doe dat nooit. Kwaad van mensen van de weg? Christenen? Doe dat nooit. Wie mijn volk aanraakt, raakt mij aan. Zegt de Heer. Mijn oogappel. Maar de vraag is, waarom doen ze dit nou eigenlijk? Waarom is er in de synagoge zoveel tegenstand? Oh, er zijn er ook die geloven hoor. Dat blijkt ook uit dit hoofdstuk. Er zijn Joden die echt tot geloof komen. En als Paulus zometeen bij de synagoge weggaat en verder gaat in de school van een zekere tyrannus, dan zijn er ook Joden die daar komen. En Jood en heiden komen tot geloof en beleiden de naam van de Heere. Maar waarom roept wat hij verkondigt zoveel weerstand op? Nou, daar geeft Gods woord wel een antwoord op. En nou zeg ik opnieuw, lees er eens bij die brief aan de Efeziërs, geschreven vanuit de gevangenis. Maar Paulus zegt, ik ben een gevangene in de Heere, ik sta in de vrijheid. En dan wordt het duidelijk. Een paar dingen. Allereerst, Paulus verkondigt één naam. Eén naam tot zaligheid gegeven. Nou jongens en meisjes, welke naam is dat? Weet je, dat is de Heer Jezus. Hè? Jezus Christus, de gekruisigde, het opgestane. Eén naam. Maar daar in de synagoge hebben ze al een paar namen. Ja, een paar namen, twee namen waarop zij bouwen. Dat is voor hen als een ladder naar de hemel. En het is net alsof Paulus die ladder wegslaat. Welke namen zijn dat? Denk eens met me mee. Mozes. En Abraham. Mozes staat symbool voor de wet. En Abraham staat symbool voor het verbond. Denk aan het teken van het verbond, de besnijdenis. Dus Paulus komt in de synagoge, waar de mensen twee namen hebben waarop zij bouwen als een ladder naar de hemel. We klimmen op tot God, wij gaan ten hemel in en wij erven koninkrijken. En dan zegt Paulus, nee, met Mozes, de wet, kom je niet uit. Want de wet vraagt om volkomen gehoorzaamheid, volkomen liefde. Agape, zichzelf schenkende, dienende liefde. En vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dan de ceremoniële wetten. De offerdienst. Nee. Al die offers die gebracht zijn, of nog worden. Het is een heenwijzing naar het geheel enige en volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. De tussenmuur die er staat, vanwege die offerdienst tussen Jood en Heden, is door Jezus Christus, zijn offerdienst, geslecht. Zo hebben wij beide de toegang in het geloof tot God de Vader in de hemel. Door zijn doorboorde handen, zijn middelaarsbloed. Hij die de wet vervult en die het offer brengt van zijn leven. Dus dat betekent dan dat ik met al mijn wetsbetrachting dit doen en dat nalaten niet goed zit. Geen grond heb voor de zaligheid. Ja, dat betekent het. En dat betekent dat ik met al mijn offers die ik God heb gebracht en nog breng, dat ik daarmee niet uitkom. Ja, dat betekent het. Dat betekent het. Maar het betekent dus ook dat God in zijn grote goedheid niet alleen maar zegt wat het niet is, maar dat hij nou zegt wat het wel is, wat hem wel behaagt. Zijn gerechtigheid. De gerechtigheid van zijn lieve Zoon, Christus Jezus. En zijn volkomen genoegdoening, zijn offeranden, aan het kruishout volbracht. Geloof dit heil en troostrijk woord. Verhard uw hart niet. Laat u leiden. Maar er zijn er die zeggen, nee, dit geloven wij niet. Wij stoppen de oren van wat je nu zegt en we houden het bij die twee namen. Mozes en Abraham. Abraham. Als je leest in Johannes 8, dan lees hoe Jezus daar in gesprek is met Joodse leidslieden. En ze zeggen, wij zijn Abrahams kinderen. Is gelijkteken, wij zijn kinderen van God. En dan zegt Jezus, indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn, een kind van God. Maar nu u mijn woord niet hoort en wilt verstaan, zeg ik u bent een kind van de duivel. Staat het daar? Lees maar na. Maar dat zijn toch verschrikkelijke dingen. Wat een hard woord. Nee, dat is een liefdewoord. Waarom spreekt Jezus deze woorden? Och, of gij heden bekende wat tot uw zaligheid en eeuwige vrede en vreugde dient. Want de zaligheid is in geen ander dan in Christus Jezus alleen. De mensen zeggen, wij zijn besneden. Wij dragen het teken van het verbond. Wij horen bij het volk. Ja, zegt Jezus, maar dat maakt je nog geen kind van God. Besneden zijn. Gedoopt zijn als zodanig maakt ons nog geen kind van God. Denk aan de doop, het water van de doop, dat wast mij toch niet van al mijn zonden. Het wijst heen naar dat bloed van Christus, dat wast en reinigt van alle zonden. Maar ik moet dat wel leren geloven, bevindelijk verstaan in mijn hart door de Heilige Geest. De besnijdenis maakt niet zalig. De doop maakt mij niet zalig, hoe machtig teken het ook is. Het gaat om invulling en vervulling. En Jezus die de wet vervult, vult ook het verbond in, vervult het verbond. Met zijn doorboorde handen, zijn verzoenend bloed. Mag u weten dat u gewassen en gereinigd bent door zijn middelaarsbloed. Rust niet. Totdat je dat weten mag. Wil God het je dan geven? O, zeer zeker. Genade overvloeiende. Voor de grootste van alle zondaren. Paulus zegt in Efeze tegen heidenen die tot geloof gekomen zijn. U zocht helemaal God niet. U vroeg niet naar hem. Maar hij zocht u. Hij vroeg naar u. De genade heeft u overrompeld. En uit genade bent u zalig geworden. Niets uit u. Alles uit hem. Dat is het. Genade overvloeiende voor de grootste zonde die er maar bestaat. Maar het vraagt wel om inleving in het hart. Door de Heilige Geest. Bid erom. Dus waarom zoveel tegenstand? De Joden hebben twee namen en bouwen erop. En Paulus zegt, je kunt maar op één naam bouwen. Eén naam is onze hoop. Jezus alleen. De Christus. Profeet, priester en koning. Is er nog iets? Ja, er is nog wel iets. Waarom ze Paulus niet moeten en zijn woord niet moeten. Dat is dat hij de eenheid verkondigt van Jood en heden in Christus Jezus. Maar de Joden zitten daar in hun synagoge. En ze zijn totaal anders dan die mensen die daar in de tempel van Diana vereren. En zou het dan bestaanbaar zijn dat zij om ene Jezus Christus samengevoegd zouden worden met mensen, heidenen, die aan die cultus hebben meegedaan en die dan opeens bij mij moeten horen als een broeder en een zuster? Dat kan toch niet bestaan? Ja, zegt Paulus. Dat kan zeker bestaan. Jezus Christus heeft met zijn offer de tussenmuur tussen Jood en heiden weggebroken. In Efeze 2 kunt u dat prachtig lezen. Moeilijk te verteren. Wij blijven bij onszelf. We hebben geen boodschap aan jouw verhaal, apostel Paulus. Wij blijven bij onze synagoge. En die is voor de Joden. En niet voor anderen. Staat u trouwens open voor mensen vanuit wat we dan soms noemen de wereld? Waar we zelf net zoveel in zitten, hè? Denk aan mijn moeder toen iemand uit haar omgeving die nergens aan deed, door de Heer in het hart gegrepen werd en omgezet. Toen zei ze in alle eerlijkheid, ik had er dat moeilijk mee. Ik vond dat God mij liet tobben. En die vrouw pakte die in één keer. En die kwam vol overgave, vol overtuiging spreken van God. En omgezet, krachtdadig in één keer. En ik, ze zei het toen ze geleerd had, gunnend te zijn. Gunt u het u naast? En bent u ook een leesbare brief voor hem, voor haar, midden in deze wereld? Kom, ga met ons en doe als wij. Doe als wij. Zijn wij één in Christus Jezus? Doe als wij. Zoek de Heer en leef. Nog één ding. Dat is het laatste. Is er nog iets dan? Dus die twee namen, Mozes en Abraham. En dat Paulus zegt, Jood en heiden samen één in Christus. Ja, er is nog iets. Hij zegt er iets bij. Door één geest. En dat is de geest van Christus. Door één geest worden zij samengevoegd. En verheerlijken zij God in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Door één geest. De geest van Christus. Niet de geest van Mozes. Niet de geest van Abraham. Maar de geest van Christus. Dat roept weerstand op. Bij u ook? Alsjeblieft. U hebt de Heilige Geest nodig. Welke geest? De geest van Christus. Bid om die genade. Dat u het van ganse harte mag geloven. Eén naam tot zaligheid gegeven, Jezus alleen, genade alleen, zijn gerechtigheid, zijn offer, zijn heerschappij, ook in mijn leven. Wat een genade. Voor de grootste verknoeien die er maar bestaat. Genade overvloeiende. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe. En het werd steeds sterker. Echt? Echt. Zeker. Staat er toch? Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Wie roemt, die roemen. In de Heer alleen. In zijn vrije gunst, vrije genade. Gelijk je ook verkoren bent in Christus Jezus. Niets uit u, alles uit hem. En zo reizen wij naar huis. Nog even. Dan mogen we thuis komen. Daar is Paulus van overtuigd. Ik zit in de gevangenis. Ik schrijf deze brief, gemeente van Efeze, vanuit de gevangenis. Maar een gevangene in de Heer. Ik leef in vrijheid. Ik kom thuis. Mag u het ook geloven? Heerlijk als je zo pelgrim bent. Onderweg. Onderweg naar huis. Amen. Van Psalm 89 gaan wij zingen. Het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Omdat hij de doornenkroon droeg. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbaar. Want God is ons ten schild in het strijdwerk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Wij zingen in antwoord op de prediking, Psalm 89, vers 8. Zullen wij samen de Heere danken. O Heer in de hemel, mag dit in waarheid het antwoord zijn op de verkondiging. Gij toch, Gij zijt ook mijn roem. De kracht van mijn kracht, uw vrije gunst alleen, wordt de ere toegebracht. Heere, dank voor uw woord. Dank voor de gave van uw geest. Vergeef wat niet goed was in spreken en luisteren. En laat uw woord naklinken met kracht en zegen. Uw naam, Heere, is uw naam. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Heere, wij bidden u, mogen het gelovig horen van die naam, de weg vervolgen. Het gelovig zien op hem, die de naam openbaart, uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. O, leid ons dan door uw woord en heilige geest. Och, of uw geboon volbrachten, gena hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen, uit dankbaarheid. Eén grond van zaligheid, Jezus alleen. Heere, dank voor dit woord. Wij bidden om uw zegen van nabij te genade, voor de week die we nu mochten beginnen, die u met ons begint. Zegen ons, Heere, in ons werk, zegen ons op school, zegen ons in onze relaties en geef dat wij een leesbare brief zullen zijn van u, de Heere, de levende God. Dat wij vrijmoedig durven uitkomen voor uw naam, met vreugde beleiden. Deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Heere, gedenk ons land en volk, ons koninklijk huis, alle die ons land besturen en regeren, ook op plaatselijk niveau. Heere, regeer ons door uw geest en woord. Zo immers wordt uw lof gehoord. Geef vrijmoedigheid aan hen die uw namen de regeringsgebouwen willen verheffen. Geef moed en kracht om dat te doen en beleidend voor te gaan. Geef liefde bovenal. Heere, zegen zo ook het onderwijs, wat voor niveau het ook zal zijn. Bid ook, Heere, dat u geeft dat er ook een verlangen zal zijn om in uw dienst werkzaam te zijn. Bidden voor hen die opgeleid worden tot dienaar van het woord. Heere, wees in alles zeer nabij. En mag het altijd weer gaan om de eer van u, drie enig God. Heere in de hemel, gedenk deze wereld die voortgaat in zo'n grote gebrokenheid. Wat een ramp, wat een oorlogsgeweld, wat een narigheid. Op allerlei plaatsen hier in deze wereld, die toch uw wereld is. O Heere, wij hebben soms totaal geen woord meer. Maar u bent en blijft de God van het woord. Laat vrede en gerechtigheid alom triomferen. En laat er iets gekend worden, Heere, over de ganse aarde. Van de blijdschap die u schenkt in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, gedenk onze gemeente. We staan zeer nabij. Predikant, ambtsdragers, alle die een functie hebben in het kerkenwerk. Gedenk de organist, organisten, koster, kosters. Heere, laat uw naam in alle dienst gezegend zijn. Om Jezus Christus wil alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 68, vers 10. Die God is onze zaligheid, bij de Heere de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil en schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. En wat er verder volgt in Psalm 68, vers 10. De Heere zegen ons en hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.
Zegen.